Welkom bij de KNMI-podcast seizoen 3. Vanuit de KNMI-studio zijn hier Rob Sluiter en Rubert Konijn.
Welkom weer bij de KNMI-podcast. Welkom aan alle vele luisteraars. Het is de afgelopen tijd heel spannend weer geweest, Rob. En daardoor zijn er heel veel extra luisteraars bijgekomen. Dat vinden we een mooie bijwerking van het weer. Maar de laatste keer dat we je zagen, half december, hadden we het nog over een witte kerst. Er was geen kou in zicht.
En kijk eens aan, hè, anderhalve week later.
Toch veel winter, veel sneeuw. Zelfs de meeste sneeuw sinds 2010.
Gaan we straks nog even over hebben.
Ja, en er was zelfs sprake van sneeuwjacht.
Ja, gaan we uitleggen.
Goed woord, hè?
Maar we gaan het vandaag ook echt hebben over schaatsen, over kou. En in de studio straks Hisse Homan, een Elfstedenmeteoroloog van het KNMI. En wat doet zo iemand
een
nou eigenlijk?
Elfstedenmeteoroloog, het is geweldig. Het thema is dus eigenlijk ook de Elfstedentocht. En daar gaan we het ook over hebben met klimaatonderzoeker Hielke de Vries. Hielke, goede Friese naam, over de kans op een Elfstedentocht. Dat wil natuurlijk iedereen weten, vanwege het veranderende klimaat eigenlijk ook.
Wordt steeds kleiner.
Dat kunnen we alvast verklappen.
Maar we kunnen ons ook aanpassen eraan. En daarvoor hebben we
aanpassen aan klimaatveranderingen, het warmere klimaat.
Ja. Maar we blijven wel schaatsen, want ons valt op. Het hoeft maar een nachtje te vriezen en de schaatsbanen gaan open. En we hebben straks aan de lijn Hendrik van Prooijen, ijsmeester van de Winterswijkse IJsvereniging.
En zij zijn ook degene die altijd proberen als eerste die marathon op natuur
ijs. Ja, dat is ook wel een wedstrijd op zich ieder jaar.
En ze hebben er heel veel innovatie in. Het is echt leuk om te horen hoe ze er toch voor kunnen zorgen dat er tijdens de warmere winters nog geschaatst kan blijven worden.
Hebben we nog een weerliedje?
Zeker, er zijn heel veel weerliedjes over sneeuw en ijs. En we gaan er straks een hele mooie horen.
Ik heb er zin in.
Leuk. Hey, omdat we nu wat vaker de podcast hebben, kunnen we ook de actualiteit van het weer veel beter doornemen. En wat was het nu, Rob, de afgelopen tijd? We hadden sneeuwjacht, we hadden dooimist.
Giersneeuw.
Giersneeuw hadden we ook.
Daar hoorde ik ook voorbij komen.
Ongelooflijk. Maar wat was het voor jou? Jij bent er echt. Jij had piketdienst, je was bij al die codes betrokken, codes oranje.
Allereerst even dat weer, hè. Wat maakte dat nou zo bijzonder? Kijk, het sneeuwde natuurlijk wel eens een keer in Nederland. Maar wat dit zo bijzonder maakte, en dat was eigenlijk zo'n beetje sinds 2010, vind ik, niet meer gebeurd, was het groot aantal dagen achter elkaar waarop het maar doorging. Ja, het was gewoon het weertype, was een noordelijke stroming. Dus hele koude lucht van de Poolstreken, onstabiele lucht, waar iedere keer van die sneeuwstoringen mee trokken.
Onstabiele lucht in een stabiel systeem, zeg maar.
Prachtig verwoord. En daar waren dus die codes voor nodig. Want het KNMI schaalt op, hè, richting een code geel, oranje, eventueel zelfs rood, als het weer de aanleiding toegeeft. En je zei het net al, ja, ik was daar, maar niet ik alleen. Op het KNMI waren heel veel mensen druk mee. Want zo'n code geven wij niet zomaar af.
Nee.
Daar komt heel wat bij kijken. Het opschalen richting een code oranje, daar is een heel team bij betrokken. Dat heet het expertteam op het KNMI. Daar zit een meteoroloog, daar zit woordvoering bij, een klimatoloog.
Allemaal 24-7, hè? Die zitten 24/7 van dag en nacht hier.
Houden wij dat weer bij. We houden dat risico in de gaten. En als het nodig is, dan wordt er ook trouwens extern geconsulteerd. Bijvoorbeeld met de weerbedrijven. Van wat vinden jullie van de weersituatie die eraan komt? En dan schalen wij op naar een code.
Rijkswaterstaat, ProRail.
Ja, zit er allemaal in.
We hebben net zoveel codes gehad als heel vorig jaar, zeg maar even. In die korte periode. Vijf codes oranje.
Ja, ik zou dat toeval noemen. Hè, vanwege die weersituatie met iedere keer dag in dag uit weer dat bijzondere weer, was het gewoon nodig om iedere keer daar, zeg maar, voor op te schalen. En dan kom je tot vijf codes oranje in net meer dan een week.
We zijn natuurlijk aan het evalueren, maar mijn hele korte de bocht evaluatie was dat het er echt goed gehandeld is naar de waarschuwing. Hè? De mensen weten het KNMI ook wel te vinden als er overdreven gewaarschuwd wordt. Maar volgens mij, wat je nu aan alle kanten hoort, is het toch echt goed.
Daar zit ook iets van de paradox in, zoals wij dat noemen. Van als wij heel goed waarschuwen en mensen luisteren naar ons, dan blijven mensen bijvoorbeeld heel vaak thuis werken, waardoor de druk op het wegennet laag wordt en je dus ook minder impact krijgt.
Je waarschuwt voor gevaarlijk weer en uiteindelijk gebeurt er niet zoveel.
Maar
dan heb je het wel goed gehad. Dus precies. Je waarschuwing wel goed geweest.
Ja.
Maar wat mij opviel, het is niet alleen de weerwaarschuwing die de meteoroloog afgeeft samen met jou en het piketteam en zo. Maar dat het ook echt doorwerkt, dat scholen niet meer open gaan, dat hele Universiteit Utrecht de tentamens afgelasten als de KNMI een code oranje vergeet. Dat is een heel andere verantwoordelijkheid dan we een soort van vroeger hadden.
Ja, een behoorlijke verantwoording.
Grotere verantwoordelijkheid.
Ja, en die nemen wij niet licht. Vandaar ook dat hele team wat er omheen staat en al vaak al dagen van tevoren met zo'n weersituatie bezig is om zo goed mogelijk af te schatten, wordt de impact inderdaad zo groot dat we naar een code oranje moeten. Want we zijn er ons ervan bewust dat dat heel wat betekent voor de BV Nederland, om het zo maar te zeggen.
En dan geef je die codes ook af per provincie. Hè? En dan hadden we natuurlijk ook veel in het noorden de afgelopen tijd. Op het eind hadden we sneeuwjacht aan. Ja. Wat is daar gevaarlijker?
Want even sneeuwjacht, dat is best een bijzondere situatie waarbij sneeuw valt het liefst bij een temperatuur onder het vriespunt, zodat het echt droge sneeuw is. En als het dan fors waait, windkracht 6, 7, dus harde wind zou je kunnen zeggen, dan gaat die sneeuw die gaat stuiven. Je krijgt
tevoren hadden we juist plaksneeuw, dan worden ze ook prachtig.
Sneeuwballen sneeuw, of sneeuwpoppen sneeuw. Maar zodra dit soort condities optreden, dus echt koud en veel wind, dan kan die sneeuw gaan jagen, sneeuwjacht. Je krijgt driftsneeuw, is ook zo'n mooie term daarvoor. En dat betekent bijvoorbeeld dat het zicht heel erg terugloopt, maar dat je ook de vorming krijgt van sneeuwduinen over de weg.
Ja.
Achter objecten blijft die sneeuw dan liggen. En die sneeuwduinen kunnen ontzettend snel aangroeien. En dat betekent uiteindelijk, dat is ook gebeurd in het noorden van het land, dat wegen gewoon moeten worden afgesloten.
Ja, rijkswaterstaat.
Want je krijgt dat niet weg. Want zodra je dat weer wegschuift, binnen een half uur ligt die sneeuwduin er weer. Ja. En dat leidt dus echt tot ontwrichting.
Ja, nou, daar moesten mensen overnacht in ziekenhuizen.
Die beelden hebben we allemaal gezien.
Ja.
En even, dit is een vrij zeldzaam fenomeen. Een heel bekend voorbeeld, oudere luisteraars herkennen dat misschien nog wel. 1979 is het noorden van het land een aantal dagen compleet ontwricht geweest door zo'n sneeuwstorm.
Want nu was het in het noorden.
Ja.
En bedoel, in de Randstad wonen net wat meer mensen, net wat meer economische activiteit, net wat meer impact ook.
Ja, dus dat is
was het dan ook code rood kunnen worden?
Dan was het denk ik zeker code rood. Ja, dat weet je niet, maar dan is de impact zo groot natuurlijk dat het echt allerlei snelwegen gaat raken en tot ontwrichting leidt, winkels die niet meer bevoorraad kunnen worden en dergelijke. Ja, dan heb je zoveel impact dat in de afweging, want daar hebben we ook weer een heel team omheen zitten, het Weer Impact Team, dat je dan eventueel een code rood daarvoor zou geven.
Hey, dan hebben we nog een paar mooie termen naar sneeuwjacht, plak, sneeuw. Hadden we dooimist?
Ja, dooimist. Dus op een gegeven moment, als het dan weer gaat dooien, als de hele zachte, vochtige lucht het land binnenstroomt, dat gebeurde maandag, dan ligt er overal nog die sneeuw en dat ijs. Dat is een soort koelkast, een hele koude plaat.
Ja, precies.
En als die zachte lucht er overheen strijkt, dan koelt die lucht af. Als de lucht afkoelt, even een heel klein natuurkundig ding, dan kan het minder vocht bevatten. En dan krijg je op een gegeven moment de vorming van mist, dooimist.
Ja, en door die hadden we ook die ijzel. De laatste code oranje was dat. Pas midden in de nacht. Volgens mij moest jij om 3:30 iets doen.
Van het expertteam.
En de woordvoerder.
Ja, de woordvoerder. Maar meerdere ook, hoor, bij ministeries en dergelijke. Ja, zijn dan heel druk om met elkaar de situatie echt te volgen. En indien nodig eventueel nog verder op te schalen. Gelukkig. Ook dankzij alle zoutstrooiploegen bleef de situatie beheersbaar en is het bij een code oranje gebleven. Maar een ijzelsituatie is erg gevaarlijk, want ijzel zie je vaak niet.
Ja.
Hey, het kan van het een op het andere moment.
Sneeuw ligt een beetje zeker dat je gaat slippen en doen. Ja. Maar als je het niet ziet,
dan ga je.
Maar het was 's nachts, hè? Dus het is goed voor gewaarschuwd.
Ja, en het liep
gelukkig. Een paar kleine ongelukken. Ja, het liep strooiwagen op zijn kant.
Ja, en het liep gelukkig net voor die ochtendspits. Was het in de Randstad in ieder geval een soort of voorbij.
Ja,
ja, dat is natuurlijk ook een risico. Want als het wel in die maandagochtendspits nog tot ijzel en over grootschalige gladheid was geweest, ja, dan hadden we misschien toch weer net een ander verhaal.
Maar al met al een hele pittige periode. Maar we weten wel weer waar we 24/7 voor doen. Hè?
Precies.
Thema vandaag is schaatsen en Elfstedentocht. En dan hebben we toch ook de Champions League aan spreker hier aan boord. Elfstedenmeteoroloog. Hissel Homan, je bent meteoroloog. Maar hoe word je nou Elfstedenmeteoroloog?
Daar word je voor gevraagd.
Oké. Okay.
Ja, nee, dat is.
Moet je Fries zijn? Of,
je hoeft geen Fries zijn. Ik kom uit West-Friesland. Maar dat,
West-Friesland.
Maar, goed, dat even terzijde. Maar ik ben in 2011, eind 2010, ben ik gevraagd door mijn voorganger Frank Kronenberg. Die deed dat sinds eind jaren 90. Want sindsdien hebben we al contact met de Elfstedenvereniging. Dat is eigenlijk na de winter van 1996 ontstaan. Toen kwam ook een beetje de pluimverwachting in. En toen zeiden wij van, 1996 was een gemiste kans eigenlijk.
Ja, dat is een mooi verhaal. Hè? Ja. Dat is eigenlijk, vertel eens even over die gemiste kans.
Die gemiste kans, dat was 1996 was een strenge kwakkelwinter.
Het
was heel langdurig koud, maar net niet koud genoeg iedere keer om die tocht te laten doorgaan. Iedere keer kwam er weer een dooiperiode tussen.
Ja?
En wat je eigenlijk nodig hebt, is gewoon een blok van 2-3 weken met echt strenge kou. En dat is wat het jaar erop gebeurde, in 1997. Die winter was over het algemeen iets minder koud. Maar doordat die kou geconcentreerd zat in die 2-3 weken, toen kon die wel.
Maar als we in 96 hadden geweten alles over het weer wat we nu weten, wat jij weet, dan had hij misschien door kunnen gaan.
Nou, in 1996, nadat hij dus niet door was gegaan, toen kwam het KNMI in contact met de vereniging. Die zei van ja, op basis van de pluim had je misschien 1 of 2 dagen kunnen aanwijzen, eventueel waarop hij misschien had kunnen doorgaan, op basis van die pluimverwachting.
Is zo, wacht even, pluimverwachting. Dit is een belangrijke, denk ik.
Ja.
IJsgroeimodel, ijspluim. Leg eens uit wat we eigenlijk aan ze geven dan. Wat doen we met ze?
Nou, wij geven in ieder geval de lange termijn verwachting. Kijk wat ze
Hoe
willen
lange
weten.
Termijn is lang?
De lange termijn is wel 2 weken vooruit, 2-3 weken vooruit. Want wat ze moeten doen is, naast het organiseren van de tocht, daar komt natuurlijk heel wat bij kijken, om goed ijs te laten groeien, wil je natuurlijk in een zo vroeg mogelijk stadium die ijsgroei laten beginnen. En om dat te doen moet je ook het scheepvaartverkeer stilleggen. Dan moet dat in samenspraak met het waterschap. Dus er liggen best wel wat bestuurlijke besluiten aan ten grondslag om dat water optimaal te krijgen en ook stil te krijgen. Dus alle gemalen moeten stilgezet worden. Maar ja, als er hoog water is en je hebt natte voeten en het heeft hard geregend,
moet je ook malen.
Dan doet het waterschap niet zomaar, zeg maar. Nee. Dus dan moet je wel op basis van een bepaalde verwachting moet je bepaalde bestuurlijke maatregelen nemen die ook nog een keer veilig is voor de inwoners zelf. Dus geen natte voeten, alsjeblieft. Dus ja, ze willen wel weten van ja, hoe zeker is die kans op vorst? Gaat het nog hard regenen? Kunnen we wel stoppen met bemalen? Maar goed, dat is een besluit wat de veiligheidsregio in overleg met het waterschap neemt. Of eigenlijk het waterschap neemt dat besluit. Ja. Maar dat doen ze wel op basis
wetterskip.
Van het wetterskip.
Hey, maar er komt dus ontzettend veel bij kijken, hoor ik nu al.
Ja.
Wel of niet natte voeten, heeft het geregend, ja of nee? En jij maakt dan iedere dag voor zo'n bericht, of hoe moet ik
niet,
dat zien?
Niet iedere dag. Ik en mijn collega Tom Zwagers, die zijn eigenlijk de hele winter alert. We doen het samen, want ja, we zijn allebei operationeel meteoroloog. Dus ja, we hebben ook wel eens nachtdiensten en dat soort zaken. Dus we wisselen dat af. Net degene die daartoe het meest in staat is, zeg maar, op dat moment. Die gaat dan een weersverwachting maken als er vorst in de verwachting zit.
Schaats jij zelf?
Zeker.
Kriebelt het dan ook?
Altijd.
Als je nu die pluim bijvoorbeeld vandaag ziet?
Dan kan er 2 kanten op lange termijn. Ja,
nee, lijkt wel een KNMI.
Klopt, ja. Nee, hebben we vorige week toch wel een kans gemist. Want tijdens die winterse week met heel veel sneeuw waren er ook een aantal mogelijke berekeningen in de pluim, zeg maar, in de pluimverwachting, dat het ook door zou gaan vriezen. En toen lag die echte diepvrieskou die je nodig hebt, die lag echt op de loer. Maar helaas, het mocht niet zo wezen. Nee. Het is gaan dooien een paar dagen geleden, dus die kans zijn we kwijt. Dus nu is die echte diepvrieskou die voor ons klaar lag in Scandinavië en Oost-Europa, die is een beetje weg. Die is wat verder teruggeduwd in Rusland. Dus.
Over ijsgroei nog even, hè? Ijstransplantatie, sneeuw op het ijs. Er komt van alles bij kijken, altijd bij dat aangroeien van het ijs. Doen jullie daar als meteorologen ook, zeg maar, in dat verhaal wat mee?
Er wordt natuurlijk automatisch een ijsgroeimodel berekend. Uiteraard kijken we daarnaar, maar dat is niet op zich wat leidend is in de besluitvorming of iets dergelijks. Toen moet ik gewoon eerst ijs liggen in Friesland en dan gaan ze inderdaad alles in actie zetten.
Er zijn ook heel veel draaiboeken, hè? En ik hoorde wel in het draaiboek inderdaad ook dat er een kamer gereserveerd is in Leeuwarden voor de
LFC-meteoroloog. In het WTC, want kijk hoe het zit. Als die tochter eenmaal is, dan
maar ga je hem dan ook schaatsen?
Dan ga ik hem zelf schaatsen. En Tom, mijn collega.
Oh, dat heb je wel weer even geregeld.
Nou, ik ben al sinds 2012 ben ik lid. Dus ik mag hem ook schaatsen. Ja. Dus vandaar die passie ook. Ja. Nou, die komt nu heel mooi van pas bij deze functie natuurlijk. Maar Tom Zwagers die zegt van dan ga ik de dienstverlening namens het KNMI doen. Want we bedienen dan de veiligheidsregio Friesland. Zij zijn in feite de opdrachtgever. Want ja, als zo'n Elfstedentocht komt, dan schalen ze echt maximaal op in die veiligheidsregio. Echt grip 4. Ze benaderen het als een nationale ramp.
Met 2 miljoen.
Ja.
Een nationale ramp.
Veiligheidstechnisch gezien.
Ja,
veiligheidstechnisch
gezien. Ja, een paar miljoen mensen.
Want een paar miljoen mensen. Alles is dan ten faveur van de Elfstedentocht.
Tuurlijk, wat hij moet.
Dus die veiligheidsregio die wil dan ook maximaal geïnformeerd worden. En dat is ook een taak van het KNMI. Het informeren van de veiligheidsregio.
Tuurlijk, want het zal ook. Het is niet voor niks. Het zal best gevaarlijk weer zijn, ook voor bezoekers. Dus,
maar dat is als hij eenmaal gehouden is natuurlijk. Hè. Eerst moeten we daar zien te komen.
Ja, dus, laten we. We gaan straks nog even over de kans op de Elfstedentocht hebben. Maar jij houdt het in de gaten.
Zeker. Dus, uiteindelijk.
Ik vind het wel mooi om te horen dat die lange termijn weersverwacht niet steeds beter wordt. Eigenlijk ook de kans weer ietsjes vergroot.
Nou ja, wat we nu zien in de pluim na volgende week. Dus als we vanaf een dag 7 en verder kijken in de toekomst vooruit, dan zie je dat er eigenlijk gewoon een enorme spreiding is. Want het kan de koude kant op gaan en het kan de zachte kant op gaan.
We begeven ons bijna op glad ijs nu, hè?
Zeker.
4 februari zou dat kunnen?
theoretisch is dat mogelijk. Oh, maar
nou, daar hebben we al staan.
Geduld, altijd geduld houden.
Oké, maar blijf deze podcast luisteren. We houden je op de hoogte.
Ja, zeker. En uiteindelijk ligt het besluit bij het bestuur zelf. Ik zelf ga daar niet over.
Nee, maar het is best een zware verantwoordelijkheid. Voel je dat ook zo? Of, ja, het is
nou ja, ik gebeurd, weet van als wij een verwachting hebben afgeleverd, of Tom of ik, zeg maar, dan weten we dan ligt dat bij het bestuur. Meestal is dat mijn aanspreekpunt is de ijsmeester Sietse Prins. En die heeft dan ook contact met de Friese IJsbond, met de rajonhoofden en ook met het waterschap, het wetterskip natuurlijk.
Het is nationaal belang dit.
Ja, dus maar uiteindelijk het besluit ligt bij het bestuur zelf en daar hebben wij geen invloed op. Dus het weerbericht ligt daar en zij moeten het besluit nemen.
Maar leuk om even te horen van jouw rol is zo.
Ja, super. Graag gedaan.
Dankjewel.
We gaan het volgen.
Zeker.
Nou, we hebben ook weer een vraag van de luisteraar binnengekregen. Je kunt trouwens je vragen insturen naar informatiecentrum@kademie.nl. Dit is een iets oudere vraag al die we hadden, maar die past heel goed bij deze uitzending. De vraag komt van Kevin uit Oldambt. En hij wil graag weten wat de kans is op een Elfstedentocht. Nou, natuurlijk net ook even over gehad. En we hebben klimaatonderzoeker Hielke de Vries uitgenodigd. Hielke, jij bent wel Fries of niet?
Nee, niet echt. Nee. Oh. Ook West-Friesland.
West-Fries.
Maar wel roots uit het Noordoosten. Ja.
Ah, okay.
Dat is genoeg dan. Hè?
Genoeg, ja.
Nee, Hielke, veel mensen willen die kans weten. Kevin ook. Voor we het daarvoor over gaan hebben wat de kans is, houd nog even spannend. Waarom is het eigenlijk zo lastig om die kans te berekenen?
Nou, je hoorde net al in het verhaal van Hisso dat die kans die wil je uitrekenen op basis van getallen over ijsdikte, idealiter. He, die ijsdikte uitrekenen langs zo'n route van 200 kilometer is super pittig. IJs kan groeien, ijs kan smelten. Daar heb je temperatuur voor nodig. Niet wind. Te veel neerslag. Wind, als het eenmaal dicht bevroren is, dan is wind niet zo erg. Maar tot het moment dat er ijs ligt, wil je eigenlijk geen wind. Wil je het netjes plat neer hebben. Plat goed laten dichtvriezen. En al dat soort componenten die zijn niet zo makkelijk te schatten. Die kan je meten. Maar daarmee kan je nog niet een verwachting maken, hè, voor de toekomst, bij wijze van spreken. Voor de kans op vanaf nu en verder. Daarnaast zien we dat...
Het is eigenlijk ook een moving target.
Het is een moving target, ook omdat het klimaat natuurlijk heel duidelijk verandert. Dus je kunt niet zomaar de statistiek van de afgelopen eeuw pakken om die kans in het huidige klimaat dat al opgewarmd is te schatten.
Ik snap het, het is complex.
Heb je dan wel, op een of andere manier ga je daar uitleggen hoe je dat dan hebt gedaan, maar heb je dan wel van de vorige Elfstedentochten informatie over hoe die dikte is opgebouwd? Of gebruik je daarvoor dat ijsgroeimodel van het KNMI?
Ja, we doen het eigenlijk op verschillende manieren. Dus er zijn een soort proxy manieren van, nou, je pakt gewoon alle waargenomen jaren waarop er een Elfstedentocht heeft plaatsgevonden. Dan ga je kijken, wat waren de condities toen? Als je dan een soort statistisch model fit, dat wil zeggen, je maakt een soort, je zoekt een verband tussen dat aantal opgetreden tochten en bijvoorbeeld de temperatuur, dan zie je dat er een best goede relatie is met de 15-daagse gemiddelde temperatuur in de beeld. Dat klinkt een beetje raar, maar in de beeld hebben we een goede meetreeks over lange jaren. Matrix,
ja.
En het blijkt dat het verband tussen de beeldtemperatuur en de temperatuur in Friesland best goed is. Maar omdat de temperaturen beter gemeten worden in de beeld, kiezen we vaak dat verband. En dan blijkt dat dat criterium van 15 dagen onder de -4,2. Klinkt heel arbitrair, maar dat is ongeveer de maat waarbij je kunt zeggen van nu heb je meestal kans.
Hielke, dit is belangrijk. Dus 15 dagen heb je ongeveer nodig.
Mm-hmm.
Als het maar koud genoeg is, je zegt -4,2.
Mm-hmm.
Dan heb je in feite, zou je kunnen zeggen, genoeg ijs.
Ja, mits je geen sneeuw op dat ijs krijgt op het moment dat je het nog niet weg kunt schuiven.
Oh ja.
He? Want sneeuw is fijn als het aan de zijkant ligt, want het maakt alles kouder. Maar als het op de ijs ligt en je kunt het niet wegvegen, in 2012 is dat gebeurd.
Maar ik hoorde dat ze nu ook met drones al ideeën hebben.
Ja, de techniek staat voor niks natuurlijk. Dus dit zijn ideeën om er misschien de eerste twee dagen net iets beter vooruit te komen. Maar dat temperatuurcriterium blijft gewoon noodzakelijk. Kijk, zonder vorst geen ijs.
En je hebt een heel artikel erover geschreven, over die kans op de Elfstedentocht. Mm-hmm. Ook vanuit de KNMI, we hebben naar buiten gebracht. Wat is de kans? Vertel.
Kans historisch was ongeveer 20%. Er lijkt nu een gigantisch getal, 1 per 5 jaar gemiddeld.
Ja.
Inmiddels is dat geslonken naar 8%, dus dat is 1 per 12 jaar. Nou ja, culprit is de opwarming.
Ja.
En die kansen slinken verder naarmate het verder opwarmt. Kans in Nederland en wereldwijd.
Eigenlijk is de kans dat die ooit nog gehouden wordt de komende 10 jaar nog wel een beetje, maar daarna?
Daarna neemt die snel af. Afhankelijk van hoe snel onze aarde verder opwarmt en dus ook hoe snel het verder in Nederland opwarmt en in Europa. Zul je zien dat die kans zodanig afneemt dat je kunt schatten dat er nou 1 tot 2, zeg maar, maximum tot eind van de jaar van de eeuw nog realistisch is.
Oké, maar ja. Nu zitten we dus ongeveer op 1 per 12 jaar op dit moment. En die kans neemt verder af.
Ja.
Ja. Zijn we eigenlijk best aan de beurt, toch?
Statistisch gezien zijn we zeker aan de beurt. Dat is al heel veel jaar geleden. Zeker. En als je die kans, hè, als je ieder jaar 8% kans hebt om die Elfstedentocht te hebben, dan kun je nagaan dat als je dat 25 jaar niet gehad hebt, dat je nu wel echt meer kans zou moeten hebben. Maar zo werkt het natuurlijk niet in de praktijk. Hè, er zijn zoveel factoren die ervoor zorgen dat het mis kan gaan. De time. Je kunt gewoon pech hebben. Dus dat hoge drukgebied er bijvoorbeeld wel is, maar al in november en december. En dan is het net niet koud genoeg. Ja. Of het ligt net een beetje scheef, waardoor de stroming noordelijker is in plaats van noordoostelijker. Of je krijgt van die sneeuwbuien die boel verpesten. Ja, er kan van alles misgaan en dat noemen we dan maar klimaatpech. Ja.
Het structurele is dat het toch wel warmer wordt. En het steeds kleiner wordt. Maar laten we proberen dat zoveel mogelijk tegen te gaan, toch?
Dat is sowieso een goed streven. Want als je het alleen voor ijs doet, dan is het natuurlijk jammer als het nooit meer komt. Maar er zijn heel veel andere dingen die het ook voor zorgen dat het goed is om die opwarming tegen te gaan, zeker.
Ben jij zelf lid van de vereniging?
Ja, dat is een pijnlijk punt. Nee.
Oeh. Ja, dat is wel een hele fanatieke sporter.
Ik ben wel fanatieke sporter en ik zou ook super graag die Elfstedentocht een keer schaatsen. Maar nee, ik ben niet lid. Nee.
We gaan het zien. Dankjewel. Blijven hopen. Ja, dan zitten we nu bij Bellen met de Stakeholder. En wat voor mooie stakeholder hebben we vandaag? Hendrik van Prooijen.
IJsmeester van de Winterswijkse IJsvereniging.
Welkom Hendrik, welkom in de uitzending. Hartstikke leuk.
Dankjewel. Het valt ons op dat tegenwoordig het hoeft maar 1 of 2 nachtjes een beetje te vriezen. En dan is het in het nieuws van dat de baan open is. En eventueel zelfs er een marathon wordt gereden. Hoe krijgen jullie dat in godsnaam voor elkaar?
Nou, wij hebben bedacht dat het aloude credo, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg, niet opgaat voor natuurreis maken. Vanwege de klimaatverandering. Dus we hebben gedacht, hoe kunnen wij nou zodanige omstandigheden creëren voor de natuur om dat water snel in vaste kristallen om te zetten? Nou, daar hebben we een aantal dingen voor opgepikt. Eén daarvan is het sproeien op een vaste ondergrond. Zodanig dat je dus niet door het ijs kan zakken, zou ik maar zeggen. En dat je op een hele dunne laag al kunt schaatsen. Dat is bij ons ongeveer 5 mm ijs. En dan gaan we open voor het publiek.
Zo, 5 mm.
Dat is niet veel.
Dat komt ook omdat het ijs gewoon heel mooi aan die ondergrond vastzit. En je bouwt dat op in dunne laagjes van ongeveer 1/10 mm per stuk. Mm-hmm. Dus je krijgt een soort, ik denk wel eens dat het een soort multiplex effect is of zo.
Laagje op laagje. Soort,
dat laminaat of zo, dat is ook zo harder en dun. Ja,
ja. Ja.
Hey Hendrik, die baan, hè?
Dat is innovatie 1, maar die hebben wij dus opgepikt in De Lier. Want daar hebben ze dat, doen ze dat
de
al.
Vanuit de tuinbouw, ja.
Ja, die hebben spruissystemen, de tuinbouw, hebben die op de baan gebruikt. Dus dit was beter goed gejat dan slecht bedacht. Mm-hmm. Het tweede is het isoleren van de baan van de onderkant. Dus onze asfaltlaag ligt niet op een gebroken puinlaag zoals dat normaal is, maar op een laag schuimbeton die niet waterdoorlatend is, zodat er lucht in dat schuimbeton blijft en de bodemwarmte niet naar boven kan migreren. En niet kan, maar in ieder geval veel langzamer. Hm. Dus wij hebben bijna geen aantasting van ons ijs van onderen.
Ja. Zo.
En de derde belangrijke is dat we de baan wit hebben gemaakt, waardoor wij op de dagen voordat wij gaan sproeien veel minder lang hoeven te wachten tot de zwarte laag die veel straling geabsorbeerd heeft afkoelt, want die witte laag die neemt bijna geen warmtestraling op. Dat reflecteert hij meteen.
Albedo dus effect.
Het is echt high-tech, hè, als je dat hoort.
Het is over nagedacht. Het is geen
stralingsbalans.
Er is wel over nagedacht, maar wij zeggen altijd, wij zijn een baan van wetenschap en boerenverstand. Want iedereen die dit hoort, die zegt, is logisch.
Ja.
Je moet het wel achteraf even doen.
Ja. Het doen, dat is even een dingetje geweest. Ja, je moet daar geld voor bij elkaar krijgen en je moet daar mensen voor bij elkaar krijgen. Maar de Universiteit Twente heeft ons geholpen met het ontwikkelen van het concept. En van de Universiteit Eindhoven hebben we ondersteuning gekregen bij het kiezen van de soort coating. Dus we proberen wel aan te haken bij die wetenschap.
Hendrik, dan op een gegeven moment dan staat er in de weersverwachting het gaat vriezen. Wat gebeurt er dan bij jullie op die vereniging?
Nou, bij ons gebeurt het al als wij de temperatuur richting nul zien gaan. Het hoeft nog niet eens te vriezen. Wij hebben vorig jaar een keer ijs gemaakt bij een temperatuur die op de normale meethoogte niet onder nul geweest is. Maar dan begint bij de ijsmeester en ook bij een aantal vrijwilligers beginnen de rillingen op terug te komen van wat gaan we doen? En kijk, ijs maken, dat wordt bepaald door drie factoren. Hè? Dus dat is de straling, de uitstraling die je hebt. Dat is de allerbelangrijkste factor. Dan de wind die over je baan waait. En de uitwisseling van kou met de lucht en het water. Maar dat is de allerkleinste factor. Mensen denken altijd dat het heel, heel belangrijk is. Maar dat is de allerminste factor. En dan die factor warmte uit de bodem. Die wij af proberen te blokken door dat schuimbeton. Mm-hmm. Dus die uitstraling, dat is het allerbelangrijkste. Wij kijken als eerste niet of het gaat vriezen, maar of het hemelhelder wordt.
Hey, en dan, ik neem aan, dan zijn jullie de hele nacht actief met een ploeg mensen om dat ijs zo goed mogelijk te prepareren. Is daar, en dat is mijn laatste vraag hoor, is daar dan ook een soort wedstrijdelement richting al die andere verenigingen om dan als eerste te zijn? Of speelt dat op dat moment niet?
Tuurlijk. Nou, wij proberen in eerste instantie altijd het eerste ijs van het jaar te maken. Dus dat is een soort wedstrijd met de rest van Nederland. En vervolgens, als we zien dat de temperatuur een aantal nachten onder de min 4 blijft, dan maken we de afweging, gaan we proberen voor die marathon te gaan. En afgelopen december zag je dat aankomen. En ja, dan begin je iedereen rond te bellen. Hè? Want het gaat dan niet alleen om die sproeiploeg die nachten moet vullen. Ja. Maar je hebt allemaal infrastructuur eromheen wat je klaar moet zetten. Hè? Dus je hebt dranghekken nodig en je hebt een boarding nodig. Ja, en van alles en nog wat. Dus je bent al dagen van tevoren dan bezig met de voorbereidingen. Maar gelukkig hebben wij heel veel vrijwilligers in dit dorp die het leuk vinden.
Dat is ook wel nodig. En dus dankzij een stuk high-tech en boerenverstand zorgen jullie dat jullie je aanpassen aan het klimaat. Maar het klimaat verandert natuurlijk wel. Niet iedereen is er altijd van overtuigd. Hoe is jouw ervaring hoe dat werkt met schaatsen en klimaatverandering?
Ik ben er heel erg van overtuigd. Kijk, ik ben inmiddels 51 jaar lid van de Elfstedenvereniging. Hmm. In de eerste 25 jaar heb ik 3 keer een tocht mogen rijden. En in de tweede 25 jaar 0.
Ja.
Okay. Ja, als ik dan nog niet overtuigd ben, dan weet ik het niet meer. Dus wij geloven in de wetenschap om ijs te maken. Maar we geloven ook in de wetenschap die het klimaat bestudeert. Dus,
prachtig, ja.
Als je ijsmeester bent en klimaatontkenner, dan hou je gewoon vast aan je ondergelopen weiland. En dan heb je dus bijna nooit meer ijs.
Ja. Ja. Dus in een veranderend klimaat zorgen jullie als vereniging en al die andere verenigingen ervoor dat die geweldige hobby gewoon kan, in ieder geval zo goed mogelijk kan doorleven in Nederland.
Die adaptatie, die proberen wij door te voeren, ja.
Prachtig
en daar leveren we nog plezier aan, omdat, bijvoorbeeld afgelopen maandag, heel Nederland die zei het is hartstikke dooi. Toen lag er bij ons nog ijs en toen hebben we de scholen van Winterswijk uitgenodigd. Ah. En dan zie je 400 blije kinderen op je baan.
Ja, dat is toch prachtig. Nou. Heel mooi, laten we het proberen vast te houden. Dankjewel, Hendrik.
Graag gedaan.
Nou, is het nu weer tijd voor ons weerliedje. We hebben weer een inzending gekregen van Theo uit Den Bosch. Hij heeft gevraagd schaatsen van Harry Jekkers en het volgende verhaal hoort daarbij. Als al wat oudere luisteraar denk ik soms met enige nostalgie terug aan de sneeuwrijke koude winters van de 80e jaren. In die tijd, het was ook nog Koude Oorlog, was het Klein Orkest een bekende band met de grote hit Over de Muur. De zanger, Harry Jekkers, is ook cabaretier. In zijn show zong hij het liedje Schaatsen. Het liedje beschrijft voor mij precies dat heerlijke gevoel van dat glijden over het ijs, het krassende geluid, de kou in mijn gezicht. Alleen het luisteren geeft mij al schaatskoorts. Laten we hopen dat deze koorts snel weer collectief toeslaat.
Nou, dat hopen we zeker. Dus daar ging deze podcast ook wel over. De hoop op weer een koude periode en de techniek die kan helpen. En ijs is niet ijs. Heel veel verschillende soorten ijs. Als je ook een liedje hebt, mail dan naar informatiecentrum@knmi.nl.
Dan kom je ook in de uitzending. Luisteren jullie weer over 2 weken.
Het was leuk weer en ik hoop inderdaad over 2 weken weer op zoiets.
En misschien is het dan wel weer koud.
Dankjewel.
Morgen vriest de Noordzee dicht. Schaatsen, 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 schaatsen. Vlug terug, de wind in de rug.